Dit is SBS Dutch.
Ik denk toch dat ik het talent wel ontbeerde. Dus ik begon er al heel snel van te dromen om trainer te worden. En niet zozeer een zwemkampioen. En op mijn 19e stond ik al aan de badrand als coach in Nederland dan.
Een geweldige zwemmer was Jacco volgens eigen zeggen niet. Daarentegen ging het trainen voor anderen hem vrij gemakkelijk af. Neem een Inge de Bruin, Pieter van der Hogeband of Ranomi Kromowidjojo. Die alle drie onder zijn leiding naar Olympisch goud zwommen. Een behoorlijk verdienstelijke zwemcoach dus. En dat was precies waar Australië na de Spelen in Londen naar op zoek was. Een Nederlander aan het hoofd van de Dolphins, het nationale Australische zwemteam. Met de Olympische Spelen in Tokio uitgesteld vanwege het coronavirus en een puber in huis die binnenkort eindexamen moet doen, is het voor zwemcoach Jacco Verharen en zijn gezin hoog tijd om weer terug te keren naar Brabant. Aan de telefoon de uitgaande coach van het Australisch nationale zwemteam, Jacco Verharen, welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Toen jij in Australië aankwam, was het nationale zwemteam net terug van een uiterst teleurstellende prestatie in Londen. En volgens de pers destijds liepen de frustraties hoog op. In hoeverre was jij je bewust van wat je hier in Australië te wachten stond?
Daar was ik me gek genoeg eigenlijk niet zo heel erg van bewust. Want ik was in 2012, zelf stond ik nog als trainer aan de badrand voor Nederland dan met name Ranomi Kromowidjojo. Dat was voor ons, voor Nederland, een hele succesvolle Olympische Spelen. Zij haalden 2 keer goud en 1 keer zilver op die Olympische Spelen. Dus ja, ik had eigenlijk niet zo'n oog voor wat er precies aan de hand was. Dat begon ik eigenlijk pas later te horen, hoe de cultuur in het team was. En toen ik dat begon te lezen, toen dacht ik wel van nou, hier is dit wordt wel een stevige klus inderdaad.
Jij dacht van, waar ben ik aan begonnen?
Nou ja, zo kun je het ook zeggen inderdaad. Waar ga ik aan beginnen? Maar ik heb dat ook wel snel terzijde geschoven. Ik wilde eigenlijk niet te bevooroordeeld aan die taak beginnen. Dan was het wel zo dat ik kwam pas 1,5 jaar na die Olympische Spelen in Australië. En de toenmalige directeur, CEO en voorzitter van de Zwembond hadden toen eigenlijk echt al heel veel werk gedaan om een bepaalde structuur aan te brengen. En eigenlijk een beetje orde te scheppen in de chaos die er was. Maar ik merkte nog wel, zeker in het begin toen ik daar kwam, dat ja, de zwemsport had wel een deuk opgelopen. En dat vertaalde zich vooral in een gebrek aan vertrouwen onderling tussen coaches naar de zwembond, zwemmers naar de zwembond. Dus met name daar hebben mijn taken zich toch wel echt op toegespitst om de mensen weer met elkaar te laten praten, regelmatig bij elkaar te brengen en vertrouwen te scheppen.
Ja, nogmaals, het was duidelijk dat het roer om moest hier in Australië. Je gaf het al een heel klein beetje aan, maar wat ben je er aan gaan doen?
Nou, ik had ten eerste als komende van buiten, dus uit het buitenland en geen onderdeel van het probleem zijnde. Daarom ging men ook op zoek naar een coach buiten Australië. Want ik ben eigenlijk de eerste bondscoach buiten Australië die in deze functie is beland. Dan kun je iets makkelijker en zonder vooroordelen met mensen gaan spreken. Dus ik heb ten eerste ervoor gezorgd dat ik veel met de mensen in contact kwam. De afgelopen 6 jaar heb ik echt ontiegelijk veel gereisd door Australië. Het was natuurlijk ten eerste fantastisch om dat te zien. Maar het uiteindelijke doel daarvan was om met mensen...
Ja, wat een hondenbaan.
Ja, zo kun je het ook zeggen. Nou, op een gegeven moment ken je alle vliegvelden wel. Maar het is natuurlijk wel een prachtig avontuur geweest. Ik heb Australië echt, alle grote steden, alle zwemcentra. Ik heb veel mogen meemaken en mogen zien. Dus dat is wel echt een plus aan deze baan. Maar uiteindelijk, het is ook je werk. En je blijft toch veel in hotels en op vliegvelden. En op een gegeven moment, dan wordt dat ook weer gewoon. Maar ik heb het altijd wel heel bijzonder gevonden, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar het doel natuurlijk was wel echt om ja, de mensen op te zoeken in de praktijk. Om zo een band te scheppen. Om toch te zorgen dat je een goede relatie met mensen krijgt. Dat je face-to-face met veel mensen kunt praten. Om zo het vertrouwen te winnen zelf. Maar ook onderling. Daarna wat vaker de mensen ook bij elkaar gebracht. Want dat was eigenlijk toch wel een beetje opgebroken. Nou, dit is natuurlijk een enorm land. Waarin dat allemaal niet zo makkelijk is. We wonen niet allemaal op een uurtje rijden van elkaar. Maar we moeten er echt voor vliegen. Dus dat zijn best wel inspanningen geweest. Die ook die coaches zelf hebben moeten doen. En daarnaast in het team veel aandacht hebben voor de cultuur van het team. Met de atleten, met de staf, met de coaches. Om er zoveel mogelijk een eenheid van te maken.
Over eenheid en cultuur gesproken. Jij was de coach van de Dolphins toen na het winnen van een gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio. Australiër Mac Horton zijn Chinese tegenstander Sun Yang als een drug cheat bestempelde. Wat voor invloed heeft zo'n incident op de prestaties van een team?
Nou, gelukkig hebben dat soort incidenten eigenlijk geen echte invloed op de prestaties. Maar je moet het wel goed managen of je moet er goed leiding aan geven. We hadden vorig jaar ook weer met Mac Horton, die tegen dezelfde Sun Yang zwom en weigerde om op het podium te gaan staan. Omdat hij eigenlijk een dopingstraf zou moeten uitzitten, maar hij was daar toch op de WK. Nou, ten eerste, en dat is misschien omdat ik dan toch een echte Nederlander ben. Ik ben daar wel heel tolerant in. Ik vind dat mensen ook echt voor hun mening mogen opkomen en zelfs moeten opkomen. Dus ik ben daar niet direct tegen dat mensen dat doen. Maar ook dat weer wel bespreekbaar maken in de groep. Dus na zo'n incident, als zoiets gebeurt, dan roep ik de atletenleiders bij me. Om toch even te checken van hoe gaat het team hierop reageren? Wat vinden we hier nou allemaal van? Heeft dat onze steun? En hoe gaan we hem dan steunen? Om er toch voor te zorgen, eigenlijk zoals je zegt, dat het geen afleiding wordt van de prestatie. En ik denk dat we dat met name de laatste jaren wel heel goed gedaan hebben. Kijk, in een Olympisch team, daar zitten natuurlijk ook allerlei karakters tussen die ook een mening hebben. En dat dingen gebeuren, dat is niet zo gek. Het gaat er vooral om hoe we erop reageren.
Ja, op persoonlijk vlak. Was jij het eens met de manier waarop Horton met zijn rivaal omging?
Nou, eens. Misschien had ik het anders gedaan. Ik was het wel degelijk eens met waar hij voor stond. Hij staat heel duidelijk voor schone sport. Hij vindt dat een atleet die eigenlijk een doping penalty, dus een dopingstraf heeft, niet op een WK moet zijn. En dat vind ik ook. Of je nou diezelfde actie zo had gedaan, dat waag ik te betwijfelen. Maar ja, nogmaals, ik vind dat mensen voor hun mening op moeten komen. En protesten, dat is natuurlijk op dit moment wel heel actueel. Als we zien wat er gebeurt in de wereld. Niet alleen met die duizenden mensen op straat. Maar het is zelfs een onderwerp binnen het IOC en binnen allerlei sportbonden. Die toch langzaam maar zeker gaan toestaan dat mensen meer vrijheid van meningsuiting krijgen. En ik vind dat wel een goede zaak, ja.
Genoeg over Horton. We blijven wel bij de Olympische Spelen overigens. Toen Tokio werd uitgesteld, wat ging er toen door je heen?
Nou, op dat moment nog niet zoveel. Maar we vonden op een gegeven moment wel, toen die pandemie echt begon uit te breken en mensen eigenlijk niet meer konden trainen, dus zich ook niet meer konden voorbereiden op een Olympische Spelen. Vonden we het ook in de wereld wel heel oneerlijk worden, want sommige landen konden wel trainen, sommige niet, om dat door te laten gaan. Dus we zagen het aankomen. Eigenlijk pas 2-3 maanden later, eigenlijk nog zeer recent. Ja, toen begon ik eigenlijk pas na te denken over mijn eigen rol daarin. En of het voor mij überhaupt mogelijk was om door te gaan tot de volgende Olympische Spelen. Of eigenlijk nog deze Olympische Spelen. Ja, het antwoord daarop is nee, want we keren terug naar Nederland. Maar voor die tijd ben ik er eigenlijk niet zo mee bezig geweest. Ik ben meer bezig geweest om deze periode waarin mensen aangepast moesten trainen, dus geen zwembad ter beschikking hebben, om dat eigenlijk in goede banen te leiden en met iedereen in contact te blijven.
Had dat niet eigenlijk toch een beetje de bekroning op je carrière moeten zijn?
Toen ik werd aangenomen, hebben we wel met z'n allen gezegd van Tokio is het doel. Maar dat was wel Tokio in 2020. Dus het is jammer vanuit dat oogpunt. Aan de andere kant, ik heb wel het gevoel dat ik het nodige werk heb kunnen doen om mijn opvolger nu goed bij te kunnen staan. En ja, het is niet zo dat ik per se bij die Olympische Spelen hoef te zijn om uiteindelijk toch te kunnen genieten van het succes straks.
Over bekroningen gesproken, op welk resultaat uit je carrière als trainer ben je eigenlijk het meest trots?
Nou, als trainer wel direct met de zwemmers waarmee ik het meest te maken heb gehad. Dus dan moet je denken aan Pieter van der Hogeband, Inge de Bruin, Ranomi Kromowidjojo, allemaal gouden medaillewinnaars. En daar sta je toch het dichtst bij. Als bondscoach sta je iets verder af van atleten die met hun trainers dan weer medailles halen. Dus hier ben ik vooral trots op de cultuurverandering die we in het team teweeg hebben kunnen brengen. En hoe het team er op dit moment bij staat.
Je hebt uiteindelijk besloten om niet te wachten en terug te gaan naar Nederland. Wat was de belangrijkste reden voor die beslissing?
De belangrijkste reden is eigenlijk met onze kinderen. Dat zij terug gaan naar Nederlands onderwijs. En met name onze oudste, Jules heet die. Die zou, als die volgend jaar zou gaan, zou die in een examenjaar instromen. Met nu bijna 7 jaar Engels onderwijs te hebben gehad, de Nederlandse taal nog wel sprekende, maar niet meer zo goed om daar nu meteen examen in te doen. Dus we willen hem gewoon een eerlijke kans geven om dat te doen. En we hadden ook altijd als familie gezegd, we gaan hier als familie heen en we gaan ook als familie terug.
Was die eerlijke kans dan niet gewoon een eindexamen in Australië doen?
Kijk, als je dat doet, dan worden de kinderen ook ouder. En er zit ook weer een jongere zoon achter die 2 jaar jonger is. En als we dan nog terug willen, dan weet ik niet zozeer of de kinderen nog terug willen, eerlijk gezegd.
Heeft corona die beslissing ietsje makkelijker gemaakt? Of was het eigenlijk al een bekeken zaak?
Nou, het was geen bekeken zaak, want ik heb nog wel echt met de bond nagedacht over andere constructies. Bijvoorbeeld om af en toe in Nederland te zijn, maar het merendeel van de tijd hier. En daar heeft corona wel een rol in gespeeld. Reizen op dit moment is niet zo makkelijk. Het is ook onvoorspelbaar. Je kunt te maken krijgen met quarantaineperiodes. En dat werd eigenlijk allemaal te veel een compromis. En toen was de beslissing eigenlijk snel genomen. Dat willen we niet. Dat kan niet voor high performance. Je kunt daar geen compromissen in sluiten. Maar ook niet voor de familie.
Oké, en als jij terugkomt in Nederland, wat ga je dan nog iets doen of vind je het nou wel leuk geweest?
Nou, ik ga zeker wel wat dingen doen, maar ik wil mezelf wel de tijd geven om even na te denken over een volgende baan. Echt vastleggen. Dus daar wil ik nog wel echt wel over nadenken. Maar ik wil wel wat dingen gaan doen en dat kan in een adviserende rol zijn, maar waarbij ik nog niet meteen zeg van nou, de volgende 4 jaar liggen ook weer vast.
Wanneer ga je eigenlijk terug naar Nederland?
Ik zelf ga begin oktober, dus ik richt me nu vooral op het begeleiden van mijn opvolger om ervoor te zorgen dat hij de rol goed kan overnemen. En de familie gaat terug midden juli al.
En wat mis jij het meest aan Nederland?
Nou, uiteindelijk zijn dat toch familie en vrienden. Dat is wat ik absoluut het meeste mis. Dus we kijken er ook echt naar uit om die weer te zien.
En dat ga je ook het meeste missen aan Australië als je weer terug bent in Nederland?
Ja, absoluut. We hebben hier natuurlijk in die 7 jaar ook goede vrienden en kennis opgedaan. En wat je in Australië gaat missen is de omgeving, de natuur. Ik denk, wij wonen hier aan Gold Coast. Het is prachtig. Ik hou van de oceaan. Ik hou echt van de oceaan en probeer er zo vaak mogelijk in te zwemmen. Ja, dat doe je in Nederland.
En is die oceaan mooier dan in Nederland?
Ja, zeker. Nou ja, ten eerste, wij hebben een zee, hè, de Noordzee. Australië is zo'n ontzettend mooi land en we prijzen ons echt gelukkig dat we hier 7 jaar van ons leven allemaal hebben kunnen doorbrengen met alle avonturen en nieuwe vrienden die we hebben.
Nou, dan nog 1 vraag, de belangrijkste. Wie kunnen er eigenlijk beter zwemmen, Nederlanders of Australiërs?
Dat is een hele goede vraag en die is niet eens luidend te beantwoorden. Kijk, als je naar het aantal medailles over alle Olympische Spelen bij elkaar opgeteld kijkt, dan is Australië 3 keer zo goed als Nederland.
Oh, pijnlijk.
Ja, dat is de drievoudige. Maar het is natuurlijk wel zo dat er ook Nederlanders van Australiërs hebben gewonnen. Hè. Onze eigen Pieter heeft Ian Thorpe destijds verslagen. In Sydney ook nog wel, tijdens de Olympische Spelen. Dus er is hier wel meer talent en een toch een iets stevigere sportcultuur aanwezig, waardoor dat talent ook wat makkelijker kan excelleren.
Jacco, dankjewel.
Heel graag gedaan, dankjewel ook.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.